Het thema van deze kinderboekenweek is Hallo Wereld. En de kinderboekenweek duurt nog tot en met 14 oktober. En in het kader van deze kinderboekenweek spreken we met Rob Ruggenberg, schrijver van historische jeugdromans. Rob, goedemiddag.
Goedemiddag.
Rob, met de deur in huis vallend. Wie is Rob Ruggenberg?
Ik ben schrijver van jeugdboeken, historische jeugdboeken. Ik ben gek op vroeger. Ik ben 30 jaar journalist geweest, schrijvend journalist. Onder meer voor het Eindhovens Dagblad. En een jaar of 5, 6 geleden ben ik begonnen met het schrijven van boeken voor jongeren.
Ja, want je zegt, ik ben 30 jaar journalist geweest. Wat voor soort verhalen schreef je als journalist? Of was het?
Ik ben vrij algemeen. Ik heb vooral de laatste tijd schreef ik grote reportages. Grote verhalen voor die weekendbijlagers. En vaak verhalen over het buitenland. Dat vond ik altijd wel interessant. Ik ben ook veel op reis geweest destijds voor de krant. Dat kon toen nog, want dat was een gouden tijd waarin er veel geld was voor bijzondere dingen. Ik heb mooie reportages mogen maken voor de krant overal ter wereld. En daar is eigenlijk toch wel ook mijn belangstelling voor de wereld vandaan gekomen.
In jouw boeken, daar vind je ook wel het een en ander terug over die fascinatie voor het buitenland.
Ja, ik ben met name geïnteresseerd in de Gouden Eeuw. Omdat dat een periode is geweest waarin Nederland komende uit een vrij donkere, om niet te zeggen achterlijke periode, ineens als het ware de gordijnen opendoet en de wereld ontdekt. En dat gebeurt eigenlijk in een hele korte tijd, in pakweg 20, 30 jaar. Zie je Nederlanders, schippers, die het ene moment eigenlijk nog te bang waren om de Zuiderzee over te steken. Die vind je 10, 15 jaar later ineens in alle uithoeken van de wereld vind je terug. Nederland ontdekt dan echt in een hele korte periode een heleboel nieuwe landen, een heleboel nieuwe mensen, nieuwe handel, nieuwe problemen. En ik vind dat een fascinerende periode. Ik heb daar destijds voor de krant ook graag en veel over geschreven. En wat mij eigenlijk altijd geïntegreerd heeft, is hoe die Nederlanders gezien werden vanuit het buitenland. Hoe de andere volkeren de Nederlanders zagen en ervoeren. En dat is eigenlijk ook een beetje het centrale thema in mijn boeken. Ik schrijf dus over Nederlanders, maar ik gebruik graag het perspectief, het gezichtspunt van kinderen uit die andere landen.
Dat maakt jouw boeken inderdaad ook anders. Enigszins uniek als de geschiedenislessen die wij op school kregen over die periode, zijn altijd een beetje halleluja. Ja. Hoe goed dat we waren en hoe fantastisch dat we waren in de ontwikkelingen die we teweeg brachten. Maar jij laat een hele andere kant zien, een wat ruigere kant.
Absoluut. Ja. Ja, we werden natuurlijk niet overal met gejuich ontvangen. En met name als je dus die geschiedenis wil opschrijven, ook vanuit dat gezichtspunt. Vaak gebruik ik allebei de gezichtspunten. Ik wil graag ook vaak een Nederlander erin hebben, of een Nederlandse jongen, een Nederlands meisje. En dan een jongen of een meisje uit dat vreemde land. Waarin ik probeer te laten zien hoe de impact geweest is van de komst van de Nederlanders op dat land. En die was, zoals je inderdaad zegt, niet altijd gunstig.
Ja, een mooi voorbeeld daarvan is het boek, ja, ik spreek het in het Engels uit, Manhattan, maar jij noemde het straks
Manhattan.
Manhattan op de
Man betekent eiland en Hattan betekent heuvels. Dus toen de Nederlanders daar voor het eerst arriveerden, toen vroegen ze aan de Indianen hoe dat eiland heette. En de Indianen antwoorden, dat eiland heeft geen naam. Dat is een heuvelachtig eiland. En zo heeft het eeuwenlang geheten. Dus ook bij ons Manhattan. Alleen de Amerikanen hebben daar pakweg 100 jaar geleden een T tussen gezet. En nu kent iedereen het als Manhattan. Ja.
Ja. Wat vrij bijzonder is voor jouw boeken, je doet ontzettend veel research voordat je begint met schrijven. En een boek zoals Manhattan berust ook grotendeels op waarheid.
Ja,
direct fictie.
Nee, het is heel merkwaardig. Ik ben daarvoor dus in Amerika geweest. Ik heb daar rondgereisd. Ik heb een aantal van die Indianenstammen bezocht die nog steeds rond New York wonen. En op zoek naar sporen van Nederlanders. En zo ben ik terechtgekomen een aantal malen bij stammen waar nog orale geschiedenis bestond, maar verhalen bestonden over die Nederlanders. Die heb ik opgeschreven, die waren soms zo ongeloofwaardig dat ik eigenlijk dacht van die zul je wel uit je duim hebben gezogen, die verhalen, want die ben ik nooit ergens in onze geschiedenisboekjes tegengekomen. En toen ik tijd had, toen ben ik die verhalen eens gaan checken in de archieven. Ik heb daarvoor weken, misschien wel eigenlijk wel maanden, met name in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag doorgebracht. En ik heb stukje bij stukje stukjes gevonden, archieven gevonden, uit archieven gevonden, die verhalen van die Indianen eigenlijk onderschreven. En dat het in sommige gevallen nog wel erger was dan die Indianen mij vertelden. En ik heb dus een aantal van die verhalen gebruikt in dit boek, om in ieder geval een andersoortig geschiedenisverhaal over de Nederlandse aanwezigheid in Amerika te vertellen.
Een van de dingen die me in dat boek enorm is bijgebleven, vrij in het begin van het boek wordt er een jonge slaaf geïntroduceerd. En dat gebeurt aan de hand van een feitelijke gebeurtenis in de geschiedenis. En niet zozeer hetgeen wat er gebeurd is tussen deze jonge slaaf en zijn mentor. De wijze waarop wij als Nederlanders aan de hand van de Bijbel rechtspraak
dramatisch,
deden.
Dramatisch. Als je dat vindt, de Nederlandse rechtspraak in het buitenland was eigenlijk voor een belangrijk deel, er bestond geen jurisprudentie. Waar ze naar keken was wat er in de Bijbel werd gezegd over misdaden. Nou ja, als je de Bijbel leest, dan staat er op bijna alles de doodstraf.
Ja.
Daar werd gewoon het Oude Testament op nageslagen. En voor de minste of geringste werden mensen gedood. En daar werd geen onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Dat is het meest bizarre. Ik ben dus rechtszaken tegengekomen waarin kinderen van 9, 10, 11, 12 jaar tot de dood veroordeeld werden. Wegens in dit geval bijvoorbeeld sodomie. Ze waren gewoon slachtoffer van een pedofiel. En dan werd zowel de pedofiel als het slachtoffer werd gewoon vermoord. Dat soort zaken, ja, die vind je nu niet meer in onze geschiedenisboekjes terug. Maar ik vind wel dat je dat eigenlijk zou moeten weten als je naar de geschiedenis van Nederland kijkt.
Ja. Want hoe kan het dat die rechtspraak overzees zo, denk ik, dan toch anders was dan de rechtspraak in Nederland? Of werd in Nederland zelf ook op die manier?
Ja, nou, in Nederland was men natuurlijk ook niet zuinig met lijfstraffen en doodstraffen. Dat gebeurde hier ook. Maar daar in het buitenland, daar zaten geen juristen. Daar waren geen rechters. Daar werd vaak recht gesproken door de plaatselijke baas van de VOC-vestiging met een paar andere handelaren of zo uit het dorp die samen dan de rechtspraak moesten verzorgen.
Dat is een soort van lekenrechtspraak.
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
Sinds hebben we vanuit Omroep Oorschot contact met onze overzeese gemeentes. En we hebben daar een meneer leren kennen.